Gemeenten en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen gaat dominee G.J. Post uit Nieuwpoort ons voor. Aanstaande woensdag is de jaarlijkse biddag. De diensten zijn dan om 14:00 en om 19:30. Volgende week zondag gaat dominee Aversluis uit Ede ons in beide diensten voor. In verband met de biddag vervallen deze week de catrassaties. Straks is er na de dienst koffiedrinken op de kerkzolder. Vanmiddag is er mogelijk verkeershinder in verband drukte bij de arena. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag 3 bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de zending. De derde collecte is bestemd voor vervoerskosten naar reformatorisch onderwijs. Tot zover deze mededelingen. Voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 96, vers 1 en 6. Zingt een nieuw gezang, de Heere, zing aarde, zing die God ter ere. En het zesde, aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Psalm 96, vers 1 en 6.
Thank you.
We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 51, het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. En dat zingen we als antwoord op de wetslezing, maar ook als inleiding op de schriftlezing uit Lucas 22. En we lezen daarvan vers 39 tot en met 46. En als we dat met elkaar lezen, dan past ons ook de psalm die we zojuist dan gezongen hebben. Het 51 vers 2. Omdat juist als we letten op het lijden van de Heer Jezus, de zonde des te meer gaat wegen als het goed is. Dus we luisteren naar Gods wet, we zingen 51 vers 2 en we lezen Lucas 22 vers 39 tot en met 46.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heeren, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heeren uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heeren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heeren de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heeren uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En uitgaanden vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar den Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid, dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilt het, deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit den hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk goten droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapenden van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Sta op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt.
De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 22, daarvan vers 43 en 44. Deze woorden: en van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen. En vandaag in het bijzonder voor zuster Meijer Baldé. En komende zaterdag is er weer samen aan tafel. En ook dat willen we een plek geven in ons gebed. Laten we samen bidden. Getrouwe en heilige Heer in de hemel. U brengt ons weer samen op deze zondagmorgen hier in uw huis. Rondom uw heilig evangelie. Wat een voorrecht, Heere, dat u ons opzoekt, dat u ons achterna wandelt en dat u de structuur van de week en de orde van de wekelijkse rustdag aan ons geeft om ons stil te zetten in deze wereld vol onrust, om ons rondom uzelf te vergaderen, om ons te laten zitten aan uw voeten, om ons te onderwijzen, te voeden, te vermanen, op te roepen, te troosten, te versterken. Op die plek waarvan geldt, hier wordt de rust, de echte rust, de enige echte rust, geschonken. Heere, mogen we dat zien en mogen we dat ook gaan ervaren. Wilt u door uw Heilige Geest onze ogen daarvoor openen, Heere? Voor het voorrecht en voor de grote weldaad dat we hier in de kerk mogen zijn. En dat uw woord hier open ligt, dat uw woord hier verkondigd wordt. En dat u zelf, als de gekruisigde en als de opgestane, naar ons toekomt. Uw handen naar ons uitstrekt. En het tot ons zegt: zie, hier ben ik. Wend u naar mij toe, word behouden. En zo staan we op heilige grond, Heere, als onheilige mensen in onszelf. We hebben het beleden zojuist. Heel persoonlijk. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waard. En Heere, dat is echt waar. Hoe we die psalm ook gezongen hebben, of we dat ook mee beleefd hebben. Wie zijn wij geweest, ook in de achterliggende week, ook na ontvangen genade. We zijn zo bezig met onszelf. En zo bezig met de dingen van het hier en nu. Veel meer dan bezig met de dingen van u alleen, Heer. In plaats van dat het zingt en zindert in ons hart. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ach, Heere, u zong dat. U beleed dat, u sprak dat. Maar het past ons toch ook om het te bidden en te zingen en te zeggen met het oog op onszelf. Dat bent u waard, daar hebt u recht op. Dat is het echte leven. Het leven in de vreze des Heren. Maar Heer, het is zo bevlekt en zo ten dele als het er is. En van nature is het er helemaal niet. Heere, het stelt ons schuldig. Het maakt ons doemwaardig. En wij belijden dat. En vragen tegelijk, leer ons dat ook. Opdat we behoefte krijgen aan de Heer Jezus Christus. Behoefte krijgen aan zijn werk. Opdat we door de nood gedreven zich tot hem om troost en uitkomst zouden begeven. U, Heere Jezus Christus, de borg en middelaar, die in de plaats van zondaren, in plaats van vijanden, in plaats van goddelozen, de weg ging naar het kruis. We bidden, Heere, of u wil geven dat we hem mogen zien gaan. Deze morgen. Of u wil geven dat we hem mogen zien kruipen door het stof van Gethsemane. Of we hem mogen zien bloeden uit al zijn poriën. Of we hem mogen horen bidden. Ja, Heere, en of we dat ook in het geloof mogen doen. Mogen zien op hem die beminnelijk vorst, wiens schoonheid hoog te loven is. En wiens schoonheid al het schoon van mensen ver te boven gaat. En mogen we zo aan uw lippen hangen op wiens, waarop genade is uitgestort. Heere, maak het toch zo dat wij niemand anders zouden zien dan Jezus alleen. Maak het toch zo, Heere, dat we niet meer om u heen kunnen en willen. En niet meer zonder u verder kunnen en willen. Maar dat u als de leidende borg en middelaar, toch de meest dierbare persoon voor ons mag worden. Nu leeft u in heerlijkheid en bidt u voor uw kerk. Heere, geef ook ons een plekje in uw voorbeden. En wilt u zo aan ons gedenken, deze dienst. Gedenk de kinderen, Heere, en de jongeren, geef ze een indruk van wie u bent, een indruk van uw liefde. Uw liefde tot uw vader, uw liefde tot uw kerk, uw liefde tot zondaren. Geef dan de ouderen, van de mensen die in het volle leven staan, wie we ook zijn, Heren, één ding is nodig. Ja, dat we u zouden kennen. En uw Zoon, Jezus Christus, die u gezonden hebt. Heren, werk toch deze dienst hier in de kerk en ook thuis als we meeluisteren of elders deze dienst mogen horen, mogen meemaken. Open onze harten voor wie u bent en voor uw woord. En bekeer ons tot u. Ook als we misschien afgegleden zijn, achterop geraakt zijn, als het ingezonken is. Of als we zo tobben en worstelen met de zekerheid, is het wel voor mij. Ach, Heere, zeg dan tot onze ziel, ik ben uw heil. En maak het dan zo dat we niet meer kunnen nalaten om te geloven, om te vertrouwen, om te hopen. En dat we het dan ook mogen ervaren. Dat het zo is. Dat u van ons bent en wij van u zijn. Heere, werk het en schep het. Zegen zo de gemeente, Heere. Zoals we zijn opgekomen. Als we lid zijn van de gemeente, we bidden in bijzonder voor de ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen. U weet wat dit voor hen betekent, er is overal een tijd van, maar wat kan het ook moeilijk zijn om niet meer te kunnen als ons kringetje kleiner wordt. Als we steeds minder mensen zien, als we steeds minder ook zelf kunnen. Heere, geeft u uw genade om ook al die dingen in uw handen te leggen. En dat we zo de weg mogen gaan die we moeten gaan. Ook als de ouderdom er is en de eenzaamheid en het weduwschap of het weduwnaarschap. Het verdriet en het gemis. Heere, wilt u zich over ons dan ontfermen? We danken u tegelijk voor de middelen die u geeft, Heere, om mee te luisteren en mee te kijken. Heere, wat bent u groot en goed. Zegent u het. En bezoek ook ons met uw heil als we dan thuis meeluisteren. We bidden in bijzonder, Heere, voor zuster Meijer Baldé. Wilt u ook haar genadig en goed zijn? U weet hoe het met haar is. U weet hoe het leeft in haar hart. U weet ook van het gemis dat er is in haar leven, het verdriet. Wilt u haar ook in haar weduwschap gedenken en dat ze mag ervaren dat wat u zegt, dat het waar is, uw maker is uw man. Ondanks, Heere, dat het gemis blijft. Wilt u aan alle gedenken die te maken hebben met verdriet in de gemeente. Het verdriet om moeilijke situaties. Het verdriet om wegen die gegaan moeten worden, die tegen vlees en bloed ingaan. Het verdriet vanwege onvervulde verlangens. Het verdriet van een kruis dat ons neerdrukt. Waar we mee zitten. Waar we mee worstelen. Wat misschien ons leven lang er al is. En ook zal zijn. Ook dat kan. Heere, ontferm u. En geef dat we met ons kruis achter u aan mogen komen. Ziende op u die het kruis van de vloek wilde dragen. Eraan wilde hangen. Heere, wilt u zo nabij zijn. We dragen het ongeboren leven aan u op. We bidden voor mensen die uitzien naar de kinderzegen. Wilt u werken, Heere, mag uw trouw rusten op het nageslacht. Op onze kinderen, op onze kleinkinderen, de achterkleinkinderen. En wilt u zo doorgaan met uw werk hier in deze gemeente. Zegen daartoe ook het dienstwerk van de kerkraad, de diakenen, de ouderlingen, onze ambtsbroeder, dominee van Gent en zijn gezin. We dragen hen aan u op, Heere. Zegen onze broeder en zijn vrouw en kinderen ook in de weg die ze hebben te gaan. U weet van de mededelingen die er in de afgelopen weken zijn gedaan, hoe het beroep naar Alphen moest worden aangenomen. En we bidden, Heere, wilt u nabij zijn, ook in de weg die dan gegaan moet worden. Zegent u het werk van hem en hen, op dit moment en in de komende periode. Ja, Heere, we bidden voor de gemeente. Wilt u als de grote herder der schapen naar ons omzien en naar ons om blijven zien, ondanks dat wij het niet waard zijn, Heere. Maar u neemt toch redenen uit uzelf. U hebt het toch geroepen, het is volbracht. Wilt u zo nabij zijn, wilt u zorgen. We bidden, Heere, voor het kerkelijk leven. Wilt u ons bewaren als kerken bij uw woord, Heere. Geef wijsheid en ootmoed en liefde tot u. En liefde tot de schrift. En liefde tot zondaar en bewogenheid. Ook als het gaat om de weg die gegaan moet worden. Geef ook lichamelijk alles wat nodig is als dingen ons heel wat kunnen doen. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. We dragen ook het project samen aan tafel aan u op. Heere, zou u ook dat willen zegenen, als dat komende zaterdagavond weer plaats zal vinden. Zegent u de gesprekken, Heere, zegent u de ontmoetingen, zegent u uw woord. En zou u willen geven dat er nog zaadjes mogen vallen in de grond van harten, van mensen. En zou u willen zorgen voor toebereide aarde. En tegelijk, Heere, wij kunnen niet meer dan planten en nat maken. En soms zelfs dat zo gebrekkig. Maar u bent toch een God van wonderen. Zou u ze nog willen trekken? Zou u nog wonderen willen doen? Zie zo in genade op ons neer. In alle dingen wilt u de Satan van ons weren. Satan die niet en nooit zal ophouden om het werk van u kapot te maken. Zeker ook op de zondag. Heere, wilt u hem schelden? Mogen we wakend luisteren, biddend luisteren? En wilt u zo uzelf verheerlijken, Heere Jezus Christus? Wij vragen dat om. Jezus wil alleen uit enkel genade. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En het zesde vers, wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. En wat er verder volgt, 22 vers 1 en 6. Thank you. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Gemeente, u weet vast wel wat een worsteling is. Worsteling, dat is een gevecht tussen twee personen. Denk aan het gevecht tussen Jacob en die man, die voor hem onbekende man bij de Jabok. Het was de Heere zelf die met Jacob worstelde. Denk aan twee jongens op het schoolplein die aan het vechten zijn. Ze liggen in elkaar verstrengeld. Ze worstelen met elkaar. In de tekst gaat het ook over een worsteling. Het woord strijd, het woord zware strijd, wijst daarop. Het is een gevecht, een worstelgevecht. Maar met wie is de Heere Jezus in gevecht? En waarom? En wat betekent dat voor hem? We hopen daar iets van te zien. Het thema van de preek is Jezus' worsteling in Gethsemane. En we letten op drie dingen. Allereerst op de versterking in die worsteling. Een engel uit de hemel die versterkt hem, vers 43. De hevigheid van die worsteling. Jezus is in zware strijd. Lezen we in het begin van vers 44. En vervolgens zien we wat er dan gebeurt met de Heer Jezus zelf. Hoe hij bloedt in die worsteling. Dus het bloed in die worsteling. Dat is vers 44b. Dus Jezus' worsteling in Gethsemane. De versterking in die worsteling. De hevigheid van die worsteling en het bloed in die worsteling. Gemeente, de Heer Jezus heeft zojuist de paasmaaltijd gevierd en het avondmaal ingesteld. En nu is het tijd om naar de olijftuin op de Olijfberg te gaan. Het is weer tijd, zoals zo vaak, zoals je dat vaker leest in de Bijbel. Het was een gewoonte van de Heer Jezus ook om daar naartoe te gaan, naar die olijfberg, die plek met olijfbomen. Het was een plek waar hij kon bidden, waar hij stil kon zijn, waar hij zich terug kon trekken om alleen te zijn met zijn vader. Die momenten had hij nodig, die stille momenten, het gebed tot zijn vader. Gethsemane, zo heette die plek. En het was ook de plek waarvan de Heer Jezus wist, Judas weet ook waar ik naartoe ga. En hoewel de Heere Jezus dat weet, toch gaat hij erheen. Ook al weet hij wat Judas van plan is. Want Jezus weet, ik moet de weg gaan die de Vader mij wijst. Ik moet lijden, ik wil lijden voor mijn kerk. En zo gaat hij, om zijn bruid vrij te kopen. Zoals altijd volgen ook zijn discipelen. De Heere Jezus volgen, dat betekent ook dat je hem volgt naar die stille plekken waar je alleen met God kunt zijn. Waar je de omgang met de Vader zoekt. Dat hoort bij discipel zijn. Zonder dat kun je geen volgeling van de Heer Jezus zijn. Zonder binnenkamer, zonder gebedsleven, geen discipel. Dus de discipel die volgen, die discipelen volgen hun meester en zo gaan ook zij naar Gethsemane om te bidden. Als ze in de tuin zijn, dan zegt de Heer Jezus het ook tegen ze. Jullie moeten bidden, discipelen. Bidden leidt ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Blijkbaar ligt die boze op de loer. Verzoeking dreigt, verleiding. En vandaar de oproep van de heiland aan het begin van de schriftlezing en aan het eind van de schriftlezing. Bid, opdat u niet in verzoeking komt. Mooi is dat, hoe de Heer Jezus bezorgd is voor zijn discipelen. Terwijl er zoveel andere dingen zijn die hem bezig zouden kunnen houden en ook bezig houden, denkt hij aan hen. Hij is zo goed, gemeente, zo trouw, zo genadig, zo zorgzaam. De Heer Jezus bidt zelf ook. Wat je anderen voorhoudt als goed zijnde, dat moet je zelf ook in praktijk brengen, nietwaar? Hij scheidt zich van hen af, ongeveer op een steenworp afstand, knielt neer en bidt. Vader, als u wil, neem deze drinkbeker van mij weg. Nog niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, wat bedoelt de Heer Jezus met die drinkbeker? Die beker, dat is de beker van Gods toren over de zonde. In de profetieën van Jesaja, Jeremia en Ezechiël kom je dat tegen, dat beeld. Als God zijn volk gaat straffen vanwege hun zonde, vanwege hun ongehoorzaamheid, dan zet God hen een beker aan de lippen. Een beker van grimmigheid, van heilige boosheid, van gramschap. Die beker die Jezus moet drinken, waar hij tegenop ziet, dat is Gods straf over de zonde. Wat is die straf? Dat is de dood, dat is de eeuwige dood. En dat betekent heel concreet voor de Heer Jezus, hij zal verlaten worden door God. Hij zal het licht van God, de liefde van God, alles wat fijn, mooi, aangenaam, troostrijk is, dat zal hij straks moeten missen. Pijn, eenzaamheid, verdriet. De duivel, de hel blijft over voor hem. Vervloekt, verlaten. Zal hij daar hangen aan het kruis van Golgotha. Dat ziet hij voor zich. De drinkbeker. En er is geen erger straf te bedenken dan die eeuwige toren van God. Waarmee God de zonde bestraft. En Jezus beseft dat hier. Hoe erg moet dan de zonde niet zijn? Als dit de enige straf is die past. En dan te bedenken dat het Gods eigen zoon is die die straf krijgt. Zijn eigen zoon, de zuivere, de volmaakte, de reine zoon. Zijn God zijn. Zijn zuiver zijn, zijn volmaakt heilig zijn, maakt de straf, maakt de hel voor de Heer Jezus, de vloek, nog erger, nog intenser, nog aangrijpender dan voor een zondig mens. Het beeld gaat een beetje mank, maar als mijn witte zakdoek in de modder valt, dan schrik je meer dan wanneer ik een zwarte zakdoek zou hebben en die valt in de modder. En zo is dat ook voor de heilige, reine, volmaakte Zoon van God. Is die toren nog heviger, het lijden nog intenser dan voor een zondig mens. En God zet die beker aan zijn lippen. En hij moet gaan drinken. Hij moet blootgesteld worden aan de vloek, aan de duivel, aan de verderver, de mensenmoordenaar van de beginnen. En de Heer Jezus die ziet daar tegenop. Ja, hij wilde lijden. Daarvoor kwam hij op aarde. Hij ging naar Gethsemane vastberaden en met volmaakte liefde, met volmaakte overgave. Maar het is zo zwaar. Het is zo zwaar. En wat moet je dan doen als je moet lijden? Wat doet de koning Hiskia als Sanherib eraan komt met meer dan 100.000 soldaten? Als die in nood is? Bidden. Wat doet Job als die alles kwijtgeraakt is? Bidden. Wat doet Jacob als Esau eraan komt? Bidden. Wat moet u doen als het lijden wordt, als het moeilijk wordt? Bidden. En wat doet de Heer Jezus? Hij bidt. Hoor zijn gebroken stem, gemeente. Vader, als u wil, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar die van u geschieden. Niet mijn wil, uw wil. Niet alleen als het allemaal gemakkelijk gaat en als het precies zo gaat zoals ik wel zou willen, maar ook als het totaal de andere kant op gaat dan dat ik wil. Natuurlijk mag je bidden om verlichting. Natuurlijk mag je bidden om een wending ten goede. Herstel. Zeker. Maar ook dit. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uw weg is de beste weg. Uw tijd is de allerbeste tijd. Ook al kost het me tranen. Maar onthoud mij de zegen niet door mij aan mijn eigen wil over te geven. En wat gebeurt er dan? Wel, de Heere, de Vader, antwoordt dat gebed door een engel te sturen. God hoort immers elke bidder, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult me eren. Jawel. Wacht even. Ik zal u eruit helpen. Wanneer is dat dan? Is dat dan meteen? En wat gebeurt hier? Gebeurt dat ook? De engel versterkt de Heere Jezus, zo staat er. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat de engel het lijden van de Heere Jezus verlicht. Nee, want de Heere Jezus moet lijden. Hij moet de straf dragen. Hij moet de volle maat dragen. Hij moet heel die beker leeg drinken. Die engel zegt niet van nou, laat het laatste beetje uit de beker dan maar staan. Nee, Jezus moet lijden. Want de mens heeft gezondigd. En de mens moet de straf krijgen, helemaal. En Jezus doet dat, wil dat als mens ook doen, als lam van God. Dus de engel verlicht het lijden niet, maar hij sterkt hem in het lijden. Hoe zou die engel dat nou gedaan hebben? Zou het niet zo zijn, zoals engelen vaker doen, dat ze daarvoor het woord gebruiken? Denk aan de opstanding van de Heer Jezus. Dan komen de engelen met het woord. Hij is opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Weet u nog, Jezus, op deze weg die u moet gaan, is het zo niet voorzegd dat dit de enige weg is om een bruid te krijgen? Weet u nog hoe bereid u was in de eeuwigheid? Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Ziet u de kroon die klaar ligt? Verhoging, opstanding, verheerlijking. Een nieuwe aarde, een schone erfenis, een reine bruid, de Vader verheerlijkt. Hoe staat het er ook alweer in Jesaja 53? Als zijn ziel, uw ziel, Jezus, zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Versterkt de Heere ook vandaag niet, juist op die manier in het lijden door middel van het woord. De Heere neemt het lijden vaak niet weg, maar in zijn woord wijst hij jou op hogere dingen. Eer van de Heere, de heerlijkheid die wacht en diegene die het verdiend heeft, Jezus. En dat door zijn lijden. Dat doet de Heere ook wel eens. Als je moet lijden, als je een moeilijke weg moet gaan, dat de Heere door zijn geest het lijden van de Heere Jezus ernaast legt. De weg die de Heere Jezus moest gaan, naast uw, naast jou weglegt. Vergelijk ze nou eens, als wegen. En dan hoor ik het die zuster nog zeggen op haar sterfbed. Ze was in tranen. ALS had ze. En de Heer Jezus heeft nog meer geleden dan ik. Zijn lijden was nog dieper. Terwijl hij zonder zonde was. En ik zoveel onreinheid. En dat is nou het werk van de Heilige Geest, gemeente, die Christus verheerlijkt. De Heer neemt het lijden dikwijls niet weg. Ook omdat het lijden en de troost dikwijls samengaan. Wel wijst de Heer op de liefde van de Vader. De liefde van Christus. De erfenis die wacht. De waarheid van het woord dat we door lijden geheiligd moeten en zullen worden. En dat de grootste nood van ons niet is die weg die je moet gaan. Het lijden. Maar dat de grootste nood is onze zonde, dat we God ontheerd hebben. En als die zonde verzoend is, dan komt alles toch in een ander licht te staan. Dan komt het lijden in het licht van verzoening te staan. In het licht van het kindschap. Is het dan niet zwaar? Is het dan niet moeilijk? Mag je dan niet roepen waarom? Wat dacht u? Denk maar weer aan de Heer Jezus. Zo gemakkelijk is het allemaal niet. Maar toch, ga nog eens wegen, gemeente. Zijn lijden, uw lijden, zijn weg, jouw weg. De engel versterkt de Heer Jezus met het woord. En dat de Heer Jezus versterking nodig heeft, dat betekent ook dat hij echt mens is en mens was. En dat hij dus ook echt voor mensen de zaligheid verworven heeft en verdiend heeft. En dat hij een geschikte middelaar is. Een gewillig. Zie je, de liefde van Christus. Dat hij zich zo diep wilde vernederen. De schepper wordt ondersteund door het schepsel. De bron van troost wordt zelf getroost. De sterke God wordt zelf gesterkt. Hij was mens. En tegelijk zien we in dat versterken door die engel, gemeente, dat er echt geen andere weg is dan deze. De Vader wilde het. De Geest wilde het. En ook de Zoon. Vandaar dat die engel kwam om hem te versterken. Omdat de Heere Jezus verder moest met drinken. Hij moest het offer brengen. En wat gebeurt er dan, gemeente? We lezen, en dat is het tweede. En in zware strijd zijn de bad hij te ernstiger. Een strijd, we zeiden dat in de inleiding. Ja, dat wijst op een worsteling. Een worsteling tussen twee personen. Maar met wie strijdt de Heere Jezus dan? Strijdt de Heere Jezus hier met het lijden? Met de toren van God? Heeft hij het te kwaad met zichzelf? Is het omdat zijn menselijke natuur terugdeinst voor de vloek van God? Gemeente, dat heeft allemaal een plek, ongetwijfeld. En toch, ik denk dat het meer te maken heeft echt met een persoon die op de Heer Jezus afkomt, met wie hij in gevecht raakt. Welke persoon? Gemeente, dat is de duivel. Satan. Jezus strijdt hier heel persoonlijk met de duivel in Gethsemane, de verzoeker. waar hij zojuist zijn discipelen voor waarschuwde. Bid, omdat we niet in verzoeking komt. Hoe we dat weten, gemeente, wel, de lijn ligt er natuurlijk, dat zeiden we, naar die oproep tot de discipelen, bid dat jullie niet in verzoeking komen. De verzoeker is dus blijkbaar aanwezig. En de Heer Jezus gaat zelf ook bidden vervolgens. Zou ook dat niet te maken hebben met die verzoeking? Bovendien, deze gebeurtenis die heeft nogal een aantal parallellen met de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Lucas schrijft daarover in hoofdstuk 4. Wanneer kwam die verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn? Net nadat de Heer Jezus gebeden had. In Lucas 3 vers 21, daar lees je dat de Heer Jezus bad bij zijn doop. En op dat gebed van de Heer Jezus ging de hemel open om Jezus te versterken. Er kwam een stem uit de hemel, de geest van God daalde neer. En toen moest hij naar de woestijn, waar de duivel op hem afkwam. Waar die duivel ook met dat woord over de engelen kwam, Psalm 91. Waar de Heer Jezus staande bleef in dat gevecht. En dan staat er aan het slot van Lucas 4, van vers 13, aan het slot van die verzoeking. Lucas 4, vers 13. Toen week de duivel van hem voor een tijd. Voor een tijd. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij terug zal komen. Wanneer? Hier. Hier in deze vergelijkbare situatie. Hier is ook gebed, net als in Lucas 3. Hier gaat de hemel ook open. Tot versterking en bemoediging stuurt de Vader een engel. Net als in Lucas 4, de verzoeking in de woestijn, is ook dit een test, een beproeving. Het gaat om het doen van de wil van de Vader, niet mijn wil, uw wil geschieden. Zo was het in de woestijn, zo is het in Gethsemane. Zal de Heer Jezus gehoorzaam blijven? Satan grijpt hem daarbij aan. Als Jezus op zijn zwakst is, menselijk gesproken, als hij honger heeft in de woestijn, en hier als de Vader komt met de beker van de toren. Hij week voor een tijd, staat er in Lucas 4. En in Lucas 22, en dan is dan het laatste bewijs waarom het hier om de duivel gaat. In Lucas 22 is hij weer op het toneel. Als u uw Bijbel voor u hebt bij Lucas 22, kunt u dat zo zien. In vers 3. Daar vaart hij in Judas. In vers 31. Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Vers 53, na onze schriftlezing. Dit is uw ure en de macht der duisternis. Hij week voor een tijd. En hier is hij. Niet alleen aan het kruis dus, gemeente, als de Heer Jezus van God verlaten wordt, maar ook hier in Gethsemane strijdt Jezus, worstelt hij met de vorst der duisternis en zijn mede-engelen. We hebben het gezongen, Psalm 22, een stierenheer van Bazan, sterk van krachten en fel verwoed, omringt men alle zijden. Ze rukken aan met open gesperde mond, gelijk een leeuw, al brullend in het rond. En in zware strijd zijnde. En nogmaals, dat woord strijd, dat wijst op een worsteling van twee personen. En ook dat woord is het bewijs dat het hier om een gevecht met de duivel gaat. Een gevecht op leven en dood. Eeuwig leven hangt ervan af. Eeuwige dood dreigt. De eer van de Here. In zware strijd bad hij te ernstiger. Gesterkt door het woord van de engel. Gesterkt door de engel die hem als het ware weer in het harnas hees. Ga heen, Jezus. En daar gaat hij, Satan, tegemoet. Bloedend, strijdend, met gevouwen handen. Hoe kan het anders? Hoe kan het anders? Zal Jezus het pad van de gehoorzaamheid verlaten? Indien gij Gods Zoon zijt, zegt dat deze stenen broden worden. Indien gij Gods Zoon zijt, kruip jij daar nou rond in het stof? U bent toch geen worm? Satan weet het, gemeente, zijn kop zal vermorzeld worden. Hij weet het. Hij raakt de mensen straks kwijt die hem zijn toegevallen. Hij verliest prooi uit zijn greep. O, als Satan toch eens de hemel zou kunnen sluiten voor zondaren. Als hij toch eens het werk van Jezus zou kunnen dwarsbomen. Zie hoe gemeen de duivel is. Hoe wreed en hoe machtig, hoe sterk. Jezus, hij is in zware strijd. Het is een intense worsteling. Satan is zo machtig. En Jezus, hij staat hier beladen met de schuld van zijn volk. Daar staat de Vader met de beker van de toorn om hem aan zijn lippen te zetten. Jezus, voluit mens, met menselijke zwakte, menselijke beperkingen. Alleen, hij vouwt zijn handen. Hij bidt. Nog vuriger, Vader, uw wil alleen. En zo heeft hij Satan afgeschud, gemeente. Zo heeft hij hem lam geslagen, zo heeft hij hem een slag toegebracht, zijn voeten op zijn kop gezet. En dat monster spartelt nog, maar straks dan klinkt het aan het kruis, het is volbracht. En dan drukt de heiland als het ware door. Als hij zijn leven geeft in de wetenschap na 3 dagen, zal ik opstaan. Hij streed, hij worstelde. Waarom? Om met zijn gerechtigheid mijn ongerechtigheid te kunnen bedekken. Omdat ik in het rood sta bij God. Omdat ik iemand ben op wie de toren van God rust van nature. Omdat ik niet in het rijk van God kan komen tenzij er aan het recht van God voldaan wordt. Tenzij er iemand komt die volmaakte gehoorzaamheid toont. Die niet bezwijkt voor de aanvallen van de boze. Tenzij er iemand komt die de rekening die open staat sinds Genesis 3 betaalt. Voor mij. Voor u. Kan jij hem betalen? Het moet, gemeente, wil het goed komen. Kun je betalen dan met je bekering, met je ernstig leven? Nee. Hoe netjes ik ook leef, ik kan mijn schuld alleen maar meer maken. Jezus alleen kan betalen. En Satan wilde hem laten struikelen op weg naar het betalen. Maar het lukte niet en zo heeft hij betaald. En zo is er zaligheid, zo is er verzoening. Betaling voor mensen met schuld. Voor mensen die hun rekening alleen maar hoger en hoger en hoger kunnen maken. En die in die nood en met die nood een beroep doen op die grote schuldenuitdelger. Dan ben je zalig, zalig wanneer je met je rekening bij het Lam uitkomt. Dat verzekert het woord je van zijn trouw en van zijn liefde en van zijn gewilligheid om onder die rekening voldaan te schrijven. Door het eenvoudige geloof. En die weg krijg je houvast. En verzekert hij van, je, van zijn liefde. En dan ga je hem ook navolgen, gemeente. Wat dacht u? Achter hem aan. Waken. Bidden. Naar zijn woord leven. De weg van de gehoorzaamheid gaan. Niet mijn wil geschieden. Uw wil geschieden. Niet mijn verlangen staat bovenaan. Uw verlangen heeft het voor het zeggen. Wat je binnenkamer een strijdperk. Leid me niet in verzoeking. Verlos me van de boze. En mag ik, waar ik zo vaak verliezer ben. En Satan juichenstof geef. Mag ik wegschuilen nochtans achter u, Heere Jezus. Aanvechting in het geestelijk leven kan je verlammen. En kan je moedeloos maken. Dat je elke keer weer struikelt. Weet gemeente, de Heer Jezus werd aangevochten en hij bleef staande. Hij streed, hij kwam, hij zag, hij overwon. Ja, al kruipend, al bloedend, al kermend, maar toch, hij overwon. Is dat geen troost, gemeente? In hem ziet God zijn kinderen. Als hadden ze nooit zonde gehad of gedaan of gekend. Al waren ze nooit gestruikeld. Al waren ze nooit bezweken voor verzoeking en verleiding. Ga tot hem. En bid het tot hem. Bedek mij met uw werk, met uw volmaaktheid. Wie tot hem komt, zal hij die uitwerpen? Nee toch. En dan het laatste, gemeente. We denken na over de worsteling van Jezus in Gethsemane. Hij wordt daarin gesterkt. De worsteling is hevig. En in de derde plaats. Hij bloedt daarbij. We lezen de tekst nog een keer, vers 44. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. De pijn, de angst van de Heer Jezus is zo intens dat hij bloed zweet. Wat betekent dat? Er zijn allerlei psychologische verklaringen en medische verklaringen gezocht en ook wel gevonden. Maar misschien moeten we gewoon maar bij de Bijbel blijven. Niet waar? Jezus zweet bloed. En dat betekent dat hij echt mens is. Mens van na de zondeval. Had God het niet gezegd in het paradijs? Dat de man in het zweet van zijn aangezicht zijn brood zou moeten eten? Jezus zweet hier in Gethsemane. Als gevolg van onze zonde. Om het brood te verdienen, om het brood des levens te kunnen zijn. Opdat wie ervan eet nooit meer zal hongeren en dorsten. Hij zweet bloed. Ja, niet zomaar bloed. De tekst die wijst erop dat zijn bloed niet net zo waterig is als zweet. Het zijn geen fijne druppeltjes, maar het zijn grote, dikke druppels. Proppen, zoals je wel eens hebt als je een bloedneus hebt. Dat je zo'n bloedprop in je neus krijgt. Dan is het bloeden gestopt en dan moet je die bloedproppen nog uitsnuiten. Het woord dat Lucas gebruikt, dat is het woord trombose. Dat heeft ook alles te maken met bloedpropjes. En waar zat dat bloed wat de Heer Jezus zweette? Vroeger dacht ik altijd dat dat bloed dat de Heer Jezus zweette op zijn voorhoofd zat. En dat het zo van zijn voorhoofd op de grond drupte. Nou, dat laatste staat er wel, dat het op de grond drupt. Maar dat eerste, dat voorhoofd, dat staat er niet. Er staat, zijn zweet werd als grote droppelen bloeds. En gemeente, waar kun je nou allemaal zweten? Ik heb het zweet in mijn handen. Het zweet in mijn nek. Op mijn rug. Je kunt zweetvoeten hebben. Gemeente, je kunt overal zweten. Overal waar je poriën hebt. Over heel je lichaam. Ziet u het voor u? Heer Jezus. Hij zweet. Angstig. Bang. Benauwd. Worstelend. Omdat wij mensen zondigen. Onze oren. Onze ogen, onze handen, met heel ons lichaam. Daarom drupt dat bloed uit al zijn poriën. Hij is de man van smarten. En hoe komt dat? Hoe komt dat nou? Er is geen soldaat die een doorn, een kroon van doorns op zijn hoofd drukt. Er is geen spijker en geen speer. Was het dan zo warm? Nou, wat deden die soldaten? Weet u dat? In de zaal van Caiaphas? Die warmden zich bij het vuur. Het was niet warm buiten. Toch zweet de heiland. Hij bloedt. Zijn zweet werd als grote druppels bloed. Angst, Gods toren, de duivel. Zou het niet gelden, gemeente? Hij is om onze overtredingen verwond. Dat. Bloed, dat is in de Bijbel de drager van het leven. En dat bloed, dat leven, dat vloeit hier als het ware al weg. De dood ligt op de loer. De dood die ik verdien met mijn zondige fantasieën, door mijn zondige fantasieën. Mijn zondige daden, mijn nalaten van dingen die ik had moeten doen. Mijn lauwheid, mijn ongeloof, mijn neerkijken op anderen, mijn roddel over anderen. Mijn drift, mijn dwaasheid. Zonder waar ik misschien niet eens van wakker lig. Zie je, de Heer Jezus? Eén en al bloed. Zie hoe Jezus daar lijdt, gemeente. Wie doet hem dat aan? Wie doet hem dat aan? Ooit kwam de profeet Nathan bij David op bezoek. En hij vertelde het verhaal van een arme man die niks had behalve een klein lammetje. Dat kleine lammetje was groot geworden bij hem thuis, at van zijn bord, dronk uit zijn beker, het sliep in zijn schoot. Het lammetje was voor hem als een dochter, zegt de Bijbel. Maar hij was ook een rijke man, die heel veel schapen had en heel veel koeien. En toen die rijke man bezoek kreeg, wat deed hij? Hij pakte dat lammetje van die arme man en maakte daar een maaltijd van voor zijn bezoeker. Wat zei David toen Nathan dat vertelde? Weet je dat? Hetzelfde als wat je kunt zeggen als je de Heer Jezus daar zo ziet zweten. Zei David, Zo waarachtig als de Heere leeft. De man die dat gedaan heeft. Dat lammetje wegpakken. Is een kind des doods. Ziet u Jezus lijden? Kruipen? Bloeden? De man die dat gedaan heeft. Is een kind des doods. Wat zei Nathan? U bent die man. Jij. U. Ik. O mijn ziel. Mijn zondige ziel. Mijn bedriegelijke ziel. Gij zijt die man. Een jongen, een meisje. Des doods. Niet meer waard om te leven. Als dominee. Het oordeel waard. Wat moet ons antwoord aan zijn, gemeente? Dat van David toch? Ik heb gezondigd tegen de Heere. En ik ben het niet meer waard. Kind genoemd te worden. Ik ben het waard verloren te gaan. Voor eeuwig zonder troost te zijn. Als gevolg van mijn leven zonder God, mijn afdwalingen. Erbarm u over mij. Hebt u wel gehoord, hè, van de organist? Was mooi, hè? Erbarme dich voor op Psalm 22. Maar het past net zo goed bij 51. En het past bij de geschiedenis van David. En het past bij deze geschiedenis. Als je Jezus ziet lijden. En waar ik dat ga zeggen, waar ik dat ga belijden, gemeente. Daar spreekt het woord van God me vrij. Want hij nam de straf op zich. Hij werd in plaats van goddelozen een man des doods, Jezus, als lam van God. De man die daar bloedt, die daar worstelt, die daar kruipt. Een man des doods. Dan weet u ook wat voor bloed dat is, gemeente. Bloed vanwege mijn zonde. Het is ook liefdesbloed. Niet waar? Zou je daar niet neerknielen? De Heere zegt het toch, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En als zijn liefde wederliefde wekt. Dan krijg je dan een hekel aan de zonde. Juist wanneer je hem ziet lijden. Juist wanneer de Heilige Geest dat nou binnenbrengt bij je. Juist daar leer jij tot bloedens toe om te strijden tegen de zonde. Niet om de zaligheid mee te verdienen, oh nee, maar omdat je niet anders kunt, omdat je niet anders wil. En zou je dan een ander antwoord zeggen? Als de Heer Jezus van je vraagt, volg mij. Dan ja, Heere, hier ben ik. Ook al gaat je weg tegen vlees en bloed in. Gemeente, we gaan afronden. Hebt u zich gewonnen gegeven aan deze koning, aan deze Heer Jezus? Als je het leven nou niet in hem zoekt. En als je niet buigt voor deze heiland. Dan zul je zelf die beker van Gods toorn eens aan je lippen krijgen. En je krijgt hem nooit meer leeg. Er komt nooit een eind aan de eeuwige toorn van God. Voor ons mensen. Als we de Heer Jezus niet lief hebben, gemeente, niet nodig hebben, niet aanbidden, niet omhelzen, niet voor hem buigen. Dan zitten we in de gevarenzone. Dan gaan we onze onherroepelijke dood tegemoet. De eeuwige dood. Gemeente, zie je hoe Jezus daar leidt en worstelt. En jij gaat verder met jouw leven. Jij wil niet breken met die ene zonde. Hoe kun je dat doen? Hoe kun je dat doen? Ontvangt zijn werk, zijn lijden, zijn persoon dan geen liefde in je hart? Hoe dwaas is een mens, gemeente? Hoe dwaas is een mens? Zie toch op deze tweede Adam die kroop door het stof. De eerste druppels van zijn verzoenend bloed, ze vallen. En straks komen er meer en meer. Dan zal hij sterven. Zij het geworden, het rustpunt voor je hart, zijn bloed, zijn werk. Maar dan mag je ook verzekerd zijn, gemeente. Satans kop is vermorzeld. En straks komt de dag dat niemand ooit meer last van hem zal hebben. Dan is er geen ziekte meer, geen zonde meer. Want Jezus heeft gezweet, gebloed en geboet. Om zijn volk vergeving en genezing van zonde te geven. Straks is er geen druppel bloed meer in de hemel. Dan alleen het geronnen bloed van de Heer Jezus. Als het ware. Hij heeft de strijd gestreden. Heeft overwonnen. En als eens dat kille doodzweet komt. Misschien heb je dat wel eens gezien, dat is aangrijpend, hè? Iemand op een sterfbed. Een moeder of een oma. Of een broer. Of een kind. Doodzweet. Eens komt het voor u. En voor jou. Je kan ook op een andere manier sterven, dat weet ik. Maar als het zover is, denk dan aan de Heer Jezus. Die bloed zweten. Om de doortocht en de overtocht door en over die doodsjordaan te bereiden. En aan de overkant gekomen. Zul je dan het lied niet gaan zingen dat je hier op aarde hebt leren stamelen. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. De minnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Wat al het schoon der mensen ver te boven. De gemeente, hij is gewillig om u, om jou, dat lied vandaag nog te leren. Want op zijn bloedende lippen is genade uitgestort. Amen. Zullen we danken en bidden? Heere, wat is het rijk om te zingen over u, over uw genade, over uw liefde, over wie u bent. Wat u gedaan hebt om de Vader te eren, om het zondare zalig te maken. Wat een wonder, Heere, dat u uw lippen opent. En dat de genade is uitgestort in plaats van toren. Want dat verdienen we. O, wat zijn we dwaas. Dat we zo weinig aan die lippen hangen van u. Dat we zo weinig zien op u, o grote koning. Maar Heere, mag het hart van uw kinderen weer verlevendigd zijn. En mogen we weer bijtekenen in de dienst, Heere, aan u. En als we onbekeerd zijn, o, mag het dan in ons hoofd blijven malen. En onze ziel gaan zingen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Nog wel. Nog opent u uw mond. En nog schenkt u uw genade weg. Nog is het tijd. Heere, morgen, dat weet niemand. En daarom bidden we. Laat niemand zonder u de kerk uitgaan. Zonder dat gebed. Erbarm u over mij. Wees mij genadig. Wilt u zo aan de gemeente denken? Wilt u de gemeente vanmiddag weer samenbrengen rond uw woord, rond het onderwijs van de belijdenis? En mag er ook dan, ja, mag het ook dan gezien worden, geproefd, gehoord, ontvangen, genade van uw lippen, uit uw hart. Heere, aanvaard onze dank, vergeef het zondige, we vragen het om Jezus wil. Amen. We zingen op Psalm 91, tenslotte vers 5, ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. 91 vers 5.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere hier in de kerk en ook thuis. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.